Het klaprozenjaar van Corina Boman, voorgelezen door Christel Schimmel. 1. De trap leek eindeloos. Naar beneden lopen betekende voor mij een van de grootste krachtsinspanningen van de afgelopen uren. De weg naar boven had me niet zoveel moeite gekost, maar toen had angstige verwachting me vergezeld. Nu drukte de verschrikkelijke zekerheid als een veel te zware rugzak op me. Natuurlijk, ik had ook de lift kunnen nemen. Maar ik had wat tijd nodig, voor ik er klaar voor was het pand te verlaten. Dof weergalmde mijn ademhaling tussen de muren van het trappenhuis. Buiten denderde een tram voorbij. Zweterig klampte mijn handen zich vast aan de leuning. Het brandde in mijn borst en mijn hart bonste. Ik bleef staan en haalde diep adem. Boven ging een deur open en er drong gelach naar buiten door, gevolgd door een vrolijk afscheid. Het geluk van de vrouw die na mij de gynaecologische praktijk verliet, was duidelijk hoorbaar. Ikzelf voelde me op dit ogenblik als verdoofd. Ik had niet op het ergste gerekend, maar het nieuws dat ik daarnet had gekregen, had mijn wereld volkomen ontwricht. Vanmorgen had de doktersassistente me gebeld. Mijn gynaecologe wilde me graag spreken over mijn zwangerschap. Hoewel de assistente niets concreets had gezegd, dat mocht ze niet aan de telefoon, werd ik meteen ongerust. Mijn volgende afspraak had ik eigenlijk pas over een week. Dan zou ik de uitslag krijgen van de echo die een paar dagen geleden was gemaakt. Toen zag het er nog naar uit dat alles in orde was. In elk geval had dokter Mandelbaum niet laten weten dat ze iets verdachts had gezien. Maar van de ene minuut op de andere was dat veranderd. Geen arts verzocht je langs te komen als alles in orde was. Ik was in het begin van de vierde maand en op mijn 38e niet meer de jongste om een eerste kind te krijgen. Er kon van alles gebeuren. Tijdens de rit hierheen had ik mezelf helemaal gek zitten maken. Misschien had ik zwangerschapsdiabetes ontwikkeld, of zou er toch iets mis zijn met mijn kindje? Ik herinnerde me dat ik stiekem had gewenst dat David bij de echo zou zijn. Nu wenste ik alleen nog maar dat ik dat wat ik had gehoord kon terugdraaien. Het volgende ogenblik was de vrouw achter mij op de trap. Een paar minuten geleden had ze nog samen met me in de wachtkamer gezeten. Rozengeur omgaf haar. Ze had een zonnegele jas aan en een roze gebreide muts op. Onze blikken ontmoetten elkaar slechts even, maar de manier waarop ik haar aankeek maakte dat ze meteen inhield. "Gaat het wel goed met u?" vroeg ze. "Jazeker, alles is in orde, dank u," zei ik afwimpelend. De vrouw die straalde van geluk keek me nog even verwonderd aan, toen liep ze door. Ik zag hoe ze de trap afliep, volkomen zorgeloos. Ik had geen idee wie ze was, of ze zwanger was, of dat ze gewoon alleen een vooronderzoek had gehad dat goed was uitgepakt. Ze vertoonde in elk geval geen sporen van bezorgdheid. Welke indruk wekte ik hier op de trap? Kon je zien wat ik te horen had gekregen? Ik betrapte mij erop hoe angstig ik luisterde naar wat er binnen gebeurde. Ik merkte niets, maar ik wist dat daar iets was. Iets wat me van al mijn dromen kon beroven. De stem van dokter Mandelbaum weer klonk in mijn hoofd. "Mevrouw Schwartz, bij nadere beschouwing van de echo heb ik helaas toch een onregelmatigheid bij uw kindje ontdekt. Om precies te zijn, een kleine verdikking van de nekplooi. Ik ben er echter niet helemaal zeker van en zou graag nog een echo maken en een nekplooimeting doen." Even later lag ik op de onderzoekstafel en keek naar het beeld van mijn kindje op de monitor van het echoapparaat. Voor anderen misschien alleen maar een verzameling pixels in zwart-wit. Maar ik herkende er mijn kind in. Het hoofdje, het groeiende lijfje. Toen vaststond dat ik zwanger was, had ik een paar boeken bekeken om alles over de komende maanden te weten te komen. Misschien was het begrip nekplooimeting daarbij aan de orde geweest, maar had ik er in mijn blijdschap geen aandacht aan geschonken. Dokter Mandelbaum keek gespannen. "Het is zoals ik vermoedde," zei ze uiteindelijk. "En wat betekent dat?" vroeg ik, terwijl ik verteerd werd door angst en misselijkheid voelde opkomen. "De nekplooi wijst op een anomalie en ook de hartslag lijkt me niet normaal." Ze draaide zich om en keek me aan. "In deze situatie vermoed ik dat uw kindje een hartafwijking zou kunnen hebben." "Wat betekent dat? Wat voor hartafwijking?" Ik hijgde het eerder dan dat ik het zei, want iets...